gaan of ik het aan moet geven of dat ze hier blijven zitten. Ik doe maar niks. We gaan naar de tekst, dat lijkt mij het beste. Ik wil met u lezen het ene vers. Ik wil niet zeggen dat ik daar alleen vanmorgen mee bezig ben. Maar het is wel een kernvers, denk ik. Maar, Galaten 1 vers 15. Maar toen het hem, die mij van de schoot mijner moeder aan afgezonderd en door zijn genade geroepen heeft, behaagd had zijn zoon in mij te openbaren. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik hoop dat het een preek mag worden en niet een lezing. Maar aan de andere kant kan ik u wel zeggen dat niemand het zo zwaar in de hele christelijke kerk te verduren heeft als Paulus. En dat niet alleen onder de Joden, want die hebben echt werkelijk geen goed woord voor hem over. Als u denkt het gaat dan om Jezus, nou dat valt dan nog wel mee. Maar voor Paulus heeft men geen goed woord over. Maar ook in de christenheid maak je het mee dat vrienden onder elkaar ook niet altijd gelijk over Paulus denken. Sommigen zeggen, wat heeft hij allemaal niet aangericht met zijn leer van de zonde. Hij is de man geweest die er eigenlijk voor gezorgd heeft dat wij zo zwart denken over het mens zijn. Vrouwenhater. Hij is werkelijk aangevallen op een manier dat je moet zeggen, hoe is het mogelijk dat mensen dat durven te doen? Ik denk aan, en misschien weten velen of menig een van u van mijn leeftijd nog, dat een jaren geleden kus een quiz was, tot ziens in Jeruzalem. En dan deed daar ook altijd aan mee, die stelde dan vragen, was een rabbijn, want dat ging over het Oude Testament. Soetendorp, Jacob, de vader van Abraham. Nou, die schrijft ook over Paulus en ik vond het een hele beminnelijke man, als ik hem zo hoorde. Hij heeft geen goed woord voor Paulus over. En zegt hij, het is ook geen echte Jood geweest. Dat is ook een vraag. Tot op de dag van vandaag is de vraag, is Paulus een echte Jood geweest? En daarvoor staat men onder, een Jood die vanaf zijn kinderjaren in Palestina heeft gewoond. In die tijd. Tijd van het Nieuwe Testament. Maar zegt men, Paulus, dat is een Jood, een Hellenistische Jood. Geen echte Jood. Een Jood die eerder het woord, laat ik maar zo zeggen, misschien kent u het woord wel, nomos, het woord wet, heeft geleerd in het Grieks, dan het woord Torah, in het Hebreeuws, het woord wet. Ja, het is natuurlijk hoe word je opgevoed. En dan wil men soms Paulus helemaal verklaren, omdat hij er soms ook over spreekt, vanuit zijn geboorteplaats, Tarsus, Saulus. Fantastisch. En zegt men dan ook, dat kun je nagaan, want hij is toch helemaal bekend met het Griekse denken. Op de Areopagus citeert hij daar Griekse denkers. En hij leert ook dat je God kunt kennen uit de natuur. En dat komt bij de Stoa vandaan. Paulus heeft dan voor menigeen afgedaan, want hij schijnt dan geen echte Jood te zijn. Waar moeten we Paulus uit verklaren? Uit Sardes? Nee, zegt de ander. Hij is heel nauw betrokken geweest bij de gemeente van Antiochië. Daar heeft hij zich thuis bij gevoeld. En daar heeft hij een heleboel vernomen over de heiland. Niet dat Filippenzen 2 is hem daar bijgebracht. Dat Jezus Christus in de gestalte van God was en mens is geworden. En men heeft hem daar ook de avondmaalswoorden van Jezus bijgebracht. Hij heeft zich helemaal één gevoeld met de gemeente van Antiochië. Lees echt een derde. Jeruzalem. Jeruzalem, dat is de stad waar Paulus uit verklaard moet worden. Hij is leerling geweest, weten wij, van Gamaliel. En Gamaliel, zitten we meteen ook alweer met een vraagstuk. Gamaliel was een beminnelijk mens. Het is een wonder dat de kerk in haar prille begin niet meteen is uitgeroeid. Maar Gamaliel die heeft het opgenomen voor de christelijke kerk. En die Gamaliel heeft gezegd, handen af. Want als het een zaak van God is, dan gaat het door. En anders dan stort het toch in elkaar. Maar wat is Paulus voor een man? Waarom heeft Paulus gekozen om aan de voeten te zitten van Gamaliel? Gamaliel, om het zo te zeggen, was een man die open stond voor de mens. En heel menselijk was in de theologische ontwikkeling. Hoe je met mensen om moest gaan. En hij was de kerk niet zo anti-gezind dat je moet zeggen, weg ermee. Je had op de school van Shammai, en die waren veel en veel strenger. En waarom heeft Paulus dan gekozen voor Gamaliel, terwijl hij een ongekende fanatiekeling is geweest? Wij kunnen ons dat niet voorstellen, wat voor een man Paulus is geweest. Het is niet voor te stellen dat je zo bezeten bent wanneer je de naam van Jezus hoort, dat je al wat ermee te maken heeft met Jezus uit wil roeien. Hij had een ongekende hekel aan al wat met Jezus te maken had. En als u nu denkt dat hij onrustig was, dat is dan absoluut niet het geval. Paulus gaat er prat op, zelfs na zijn bekering, dat van hem geldt een Hebreeër uit de Hebreeën, uit de stam van Benjamin. Na de wet een Farizeer, naar mijn ijver een vervolger van de gemeente. Na de wet onberispelijk. Paulus meende werkelijk dat hij op de goede weg was. En er was absoluut geen onrust in Paulus. Ja, zegt u misschien, dat geloof ik niet. Want dikwijls wordt geleerd dat hij helemaal is vastgelopen. Maar dat leert de schrift ons niet. Het is een mode, en die krijg je er heel moeilijk uit, om in de rechterflank, zoals er gepreekt wordt over Paulus, hem altijd te verklaren vanuit Augustinus, of vanuit Luther, of vanuit Pascal. Om maar zo te zeggen, die hebben ook iets meegemaakt, een bekering, maar die waren voor die tijd ontzettend onzeker en wisten dat ze op de verkeerde weg bezig waren. Augustinus ook. Bekend zijn de woorden, bekeer me maar nu nog niet. En nog beroemder zijn de woorden, onrustig is ons hart totdat het rust vindt in God. Augustinus was een heel onrustig mens. En Luther was nog onrustig. Die zocht God om met God in het reine te komen. Was doodsbenauwd dat hij zou sterven. Want in de kerk waarin hij groot werd gebracht hield, daar was een fresco te zien van het oordeel, het laatste oordeel, dan gingen de mensen links en rechts. En zijn grote vraag was, hoe vind ik een genade God? Onzeker. Zo onzeker dat hij vastte, hij at niet, hij sliep niet op zijn bed, maar onder zijn bed op de koude grond. Hij geeselde zichzelf om maar rust te vinden en zeker te zijn als ik mijn ogen straks sluit. Dan is het niet verkeerd met me, maar dan vind ik rust, dan vind ik genade. Maar dat wist hij niet, was door en door onrustig. En hetzelfde betreft ook Pascal, die maar 39 jaar is geworden. Allemaal onrust. En dan wordt er zo vaak gezegd, het begint met ellendekennis. En daarna de verlossing en daarna de dankbaarheid. Maar vanmorgen gaan we zien dat dat met Paulus, en ze hebben het altijd over een Paulusbekering, absoluut niet opgaat. Hij is er zeker van dat hij op de goede weg is. En hij zegt het ook, hij meende God een aangename dienst te doen. Het is onvoorstelbaar. En dan vertrekt hij met brieven bij zich naar Damascus. We hebben 3 steden gehad, waaruit getracht wordt Paulus te verklaren. Zijn geboorteplaats, Tarsus, plaats in Cilicië, het huidige Turkije, Antiochia aan Orontes, de grote stad, de derde in het Romeinse Rijk wat grootte betreft, Jeruzalem, waar moeten we Paulus uit verklaren? De laatste stad die overblijft is Damascus. Daar gaat hij op weg. En we weten het allemaal. Hij is vlak bij Damascus. En dan ineens omstraalt hem een licht. Waarvan hij later spreekt. Helderder dan de zon. Hij valt van zijn paard. En hij wordt aangesproken. Op een wijze waarvan wij moeten zeggen. Ja, dat was al vroeger zo. Als je moeder 2 keer je naam liet horen, dan was het echt ernst. Peter, Peter. Maar in de Bijbel komt u het zeker zo mooi tegen. Als iemand aangesproken wordt en hij verwacht het niet, dat het werkelijk om hem gaat en om zijn heil. En dat God zich wil openbaren, of dat Jezus Christus zich wil openbaren. Denk maar aan Mozes, Mozes. Hier ben ik, Heer. De plaats waarop gij staat is heilige grond. Simon, Simon. Zie, de Satan heeft jullie begeerd te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet zou bezwijken. En als gij eens tot het geloof zult zijn gekomen, versterk uw broeders. Martha, Martha. Gij maakt u bezorgd en druk over vele dingen. Maar één ding is nodig. Maria heeft het goede deel gekozen dat van haar niet zal worden weggenomen. En hier, Saul, Saul, waarom vervolg gij mij? Dat moet ontzettend zijn geweest. Daar kunnen we absoluut niet in komen. Als er ooit iemand zich in zijn leven heeft vergist in geestelijke zaken, dan is het Paulus. Volkomen zeker van zijn zaak. En waarom volkomen zeker? De Joden hebben hun uiterste best gedaan, niet om Jezus te lynchen, maar om hem aan het kruis te krijgen. Daar hebben ze hun uiterste best voor gedaan, want dan wisten ze zeker dat hij onmogelijk de Messias kon zijn. Want er staat in Mozes, staat in het Oude Testament, vervloekt die aan het hout hangt. Onmogelijk is dat een verlosser, daar heeft een Jood een geweldige moeite mee, dat de verlosser aan een hout hangt en dat hij ook nog eens de dood vindt uiteindelijk. Dan kun je zeggen, ja, die opstanding, maar voor de Jood is het natuurlijk Jezus kan onmogelijk de Messias zijn, want vervloekt is en iedereen aan het hout houdt. En een van de grootste rabbijn, Maimonides, heeft gezegd, het is onmogelijk dat Jezus de Messias is, want ga zijn einde maar na. Dat kan niet dat de verlossende Messias sterft. En zeker niet aan een kruis. Maar, zegt hij, het is ook niet bar kochba. Misschien weet u het. De Joodse opstand in 135 tot... In 135 is dat geweest. 132, 135. Die Joodse opstand. Daarbij kwam de man bar kochba om. En zegt hij dan, de Jood, ook bar kochba kan de Messias niet zijn. Dus voor Paulus is het zo zeker. Jezus kan de Messias niet zijn, want hij is door God vervloekt. En vandaar ook dat hij zo, ik zou bijna zeggen, de schurft had om al wat met Jezus te maken had. En dan ineens wordt hij geroepen van de hemel. Geroep. De nieuwste vertaling heeft dat heel goed gezien. Het gaat hier niet om de bekering van Paulus, maar er is boven gezet de roeping van Paulus. Paulus wordt geroepen tot het evangelie van Jezus Christus en hij kan het niet begrijpen. Wat zegt Jezus tegen hem? Je vervolgt mij. Ja, kunt u misschien zeggen, oh ja, Paulus durft het aan. Ja, ik zou het ook niet aandurven, maar Paulus durft het aan vanuit dit gegeven. Om de gemeente van Christus later te noemen zijn lichaam. En dan wordt er altijd afgegeven op Paulus dat men zegt, er zijn geleerden geweest die, en dat is erg, er zijn grote geleerden geweest in het begin van de vorige eeuw, en die hebben gezegd, en dat is erg, Paulus heeft niets begrepen van Jezus. Niets begrepen van Jezus. En dat zult u ook wel eens horen, want zeggen ze, wat de Heer Jezus gebracht heeft, dat is allemaal zo liefelijk, zo makkelijk, zo grijpbaar. En wat die Paulus daarvan gemaakt heeft, heeft er werkelijk niets mee te maken. Grote geleerden. Dat heeft een heleboel teweeg gebracht. En zegt men dan, waarom heeft Paulus het nooit over de rondgang van de Heere Jezus? Maar het is altijd het kruis bij hem en de opstanding. Waarom heeft Paulus, en dat noemt men dan zo, waarom heeft Paulus een hoge christologie? Heeft de kerk ook. Jezus Christus. Waarachtig God en waarachtig mens. Ik snap er niets van, maar ik wil hem niet op mensenmaat gaan snijden. Als je Jezus op mensenmaat gaat snijden, dan loop je finaal vast. Daar kom je niet uit. En dat is ook wat menigeen tegenwoordig wil. Jezus, de grootste voorganger in de lijn van ons. Maar Paulus ontmoette levende Christus op de weg naar Damascus. En het is een wonder dat hij te levend afbrengt. En hij wordt toegesproken, wat vervolgt gij mij? In 1 Korintiërs 15 zegt hij, nadat de heiland aan allen is verschenen, is hij tenslotte aan mij verschenen, aan een ontijdig geboren. In het Latijn staat, vertaling vanuit het Grieks naar het Latijn, hij is aan mij verschenen als een abortus. Paulus was er helemaal niet rijp voor. Hij was nog lang niet zo ver dat hij uit de moederschoot kon komen. En ineens verschijnt daar Jezus werkelijk en levend aan hen. Want anders zou hij ook geen werkelijke apostel zijn. Want de apostelen moeten Jezus Christus meegemaakt hebben. Moeten hem hebben gezien. En moeten ook wezen van zijn verrijzenis. Dat is de voorwaarde van het apostelschap. En laat hij dan ook de 13e apostel worden genoemd. Paulus wordt gegrepen. En zijn hele wereld stort in. Het stort als een Ja, wat moet je zeggen? Er zat zo'n auto's, ik weet niet wat. Maar goed, jongetjes maken wel eens een zandkasteel. En soms slagen ze erin om het heel goed en groot te maken. En dan ineens komt daar een golf. En die gaat er overheen. En alles stort in elkaar en er blijft niks van over. Zijn hele wereld, terwijl hij meende dat hij op de goede weg was. Onberispelijk als fariseer. Hij ziet het. En hij moet er ongelooflijk diep doorheen zijn gegaan. Hij schrijft zelfs, en dat hebben we gelezen, dat hij vanaf de moederschoot is voorbereid. Onbegrijpelijk. En de ouderen onder ons, die weten wat voor een strijd dat gegeven heeft over de wedergeboorte. Bestaat er een sluimerende wedergeboorte? En dan zei men ja, Galaten 1 vers 15. En anderen zeggen nee, dat moet je heel anders interpreteren. Dat doet er niet toe. Maar toch, het is niet te begrijpen, heeft God met het leven van Paulus, en ik denk dat hij daarom ook zo is opgevoed om iedereen te kunnen begrijpen. Want wat we niet zouden verwachten, als u nu zou denken, als Paulus het Oude Testament citeert, wat zou hij dan voor een vertaling gebruiken? Vanzelf zou je denken de Hebreeuwse vertaling. Het is een Jood. Maar Paulus gebruikt altijd de Septuaginta. Altijd de Griekse vertaling. Zelden de Hebreeuwse vertaling. Paulus wordt door Jezus gegrepen. En hij dacht dat Jezus een pseudo-messias was. Want staat vervloekt is de man die aan het hout houdt. En dan gaat Paulus zien hoe door en door verkeerd hij heeft gehandeld. Hij heeft de gemeente van Jezus Christus vervolgd. En wij denken soms, wat is de kerk? En weet ik het ook allemaal niet wat wij erbij halen. Maar dat is vanzelf de kerk. De gelovigen vormen het lichaam van Christus. Vandaar ook dat Paulus, en nu ziet u het ook hoop ik met mij, zo'n hoge christologie heeft. Hij maakt zich ook werkelijk die druk over wonderen, leest u nooit die de heiland heeft verricht. Hij maakt zich alleen maar hard om de betekenis van Jezus Christus weer te geven. En dat is kruis en opstanding, vergeving van zonden en eeuwig leven dankzij Christus. Van de moederschoot voorbereid. Om Christus in hem te openbaren. Hij wordt gegrepen op de weg naar Damascus. En hij ziet als niemand anders zo sterk wat zonde is. En als niemand wat genade is. Niemand die, dat heeft men ook van Joodse zijde gezegd. De eerste theoloog. En de grootste theoloog, Paulus. Daar ligt hij. En hij wordt meegenomen en 3 dagen ziet hij niet. 3 dagen is hij geheel van de wereld af. En wat moet hij door en meegemaakt hebben? Als je meent op de goede weg geweest te zijn. En er hoeft echt niet aan getwijfeld te worden, want hij voelde zich heel zeker. En hij was er heel rustig onder. Zo was hij van zijn waarheid overtuigd. Hier ook blijkt dat alle godsdiensten niet gelijk zijn. Maar dat er werkelijk van boven moet worden ingegrepen. Of door de werking van de Heilige Geest. Dat wij zeggen, ja, je kunt me nog meer vertellen. Maar voor mij, goed dan ook voor mij, heeft Christus laten zien als enige wie God is. En dan gaat Paulus zo ver dat hij alles laat slaan wat het hele heil betreft op Jezus Christus. Hij is het die durft te schrijven voor de grondlegging der wereld. uitverkoren in hem. De mens doet er niks toe. Zo is het niet hetgene die wil, nog hetgene die loopt, maar God die zich ontfermt. In Jezus Christus. Het hele heldere is Paulus nu zo diep van doordrongen ligt in Jezus Christus. En we mogen hem echt wel danken dat hij door God naar ons toegezonden is, want anders was het heel goed mogelijk geweest, naar de mens gesproken, dat wij een sekte waren geworden van het Jodendom. Als Paulus het onderspit had gedolven in Handelingen 15, wat u ook tegenkomt in Galaten 2, heeft met elkaar te maken, u weet het wel, dan trekt Petrus zich op een bepaald moment terug. Als daar komen Joden uit Jeruzalem, van de kant van Jacobus. Jacobus hoeft geen Judaïst te zijn geweest, maar we mogen wel zeggen dat die gemeente van Jeruzalem behoorlijk conservatief is gebleven. En die gemeente van Jeruzalem, dat was menig een die meende dat je zou moeten worden besneden, ook als je uit de heidenen kwam. En Paulus heet zich op het apostelconvent in Handelingen 15 daartegen verzet. Goddank zijn wij, ja, met eerbied gesproken, geen Joden geworden. Paulus is vergast. En hij heeft het gezien. De genade van Jezus Christus. En dat is voor ons altijd moeilijk. De genade van Jezus Christus. Want het is natuurlijk heel makkelijk gezegd. Maar als het er wezenlijk op aankomt, dan, ja, dan kunnen wij soms het allemaal niet begrijpen waarom het om het gaat zoals het gaat. Waarom moest Paulus een doorn in het vlees hebben? En wat is het mooi dat niemand weet wat die doorn is geweest. Misschien zegt u, ik heb ook een doorn in mijn vlees. En Paulus heeft erom gebeden, tot 3 maal toe. En hij heeft tot mij gezegd, en alle schriftverklaarders die met kennis van zaken spreken, die zeggen, en hij heeft tot mij gezegd, dat is Jezus Christus. Hij heeft tot mij gezegd, mijn genade is u genoeg. Daar moeten gelovigen bij blijven, bij de genade in Jezus Christus. En met Paulus zien dat het hele heil ligt in Christus. Wat moeten wij van Paulus denken over zijn verleden? Later schrijft hij dat hij zich de grootste der zondaren noemt. De grootste der zondaren noemt hij zich. Want, zegt hij, ik heb de gemeente van Christus vervolgd. Dat is toch wel heel wat. En hij heeft gelukkig ook geweten wat genade is. Maar voor die tijd meende hij zo zeker te zijn van zijn heil, dat wij ons afvragen of hij wist wat zondekennis is. En hij was onberispelijk, zegt hij. Maar in het fariseïsme zit een ongekende hoogmoed. En dat maak je soms ook mee, om eerlijk te zijn, in de rechtervleugel van de christelijke gezindheid. Waarom houden ze het vol om dit niet te doen en dat niet te doen en dat niet te doen? Waarom waren er mensen in een klooster die bijna niet aten en magerder werden, en als er een nieuweling kwam, die kon dat vanzelf niet, maar daar werd dan verachtelijk op neergekeken. Hij stelde eigenlijk niets voor. En dat onberispelijke van dat fariseïsme, dat boven de ander uit willen gaan, is als u er doorheen prikt ook een groot stuk hoogmoed. kunnen ons afvragen, waarom heeft die of die dat allemaal kunnen doen en kunnen volhouden? En dan natuurlijk kan er grote bewondering voor zijn. Ik heb het niet over Franciscus van Assisi. Maar ik heb het over de hoogmoed in de mens om onberispelijk, zoals Paulus dat noemt, zijn fariseer zijn uit te oefenen. Het heeft God behaagd Jezus Christus aan hem te openbaren. En ik kan nu zeggen, ik heb voor mijn arme ziel vanmorgen nog helemaal niks gehad, want ik zat er helemaal niet tussen. Maar één ding is natuurlijk belangrijk, dat wij daarbij bepaald worden en zeggen, ja, het gaat vanzelf om het lijden en het sterven van Jezus Christus. Dat heeft Nicea ook heel goed gezien. Waarom moest Jezus naar deze aarde komen? Niet om een goed voorbeeld te zijn. Die om ons mens en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel en vlees is geworden. Om ons hij en om onze zaligheid. Kruis en opstanding. Vergeving en eeuwig leven. Paulus ontvangt het om niet. En hij is bewogen. Hij trekt de wereld door. En hij heeft alles voor het evangelie overgehad. Het is onbegrijpelijk wat hij allemaal heeft gepresteerd. En dan ging het nog dikwijls ook, zoals we dat noemen, per pedes apostolorum, op de voeten van de apostelen. Heel veel heeft hij te voet gedaan. Duizenden kilometers. En aan de gemeente van Rome schrijft hij dat hij er nou uitziet hem te zullen zien. En daarna door te reizen naar Spanje. En dan eindigt hij zijn leven. Hij wordt niet gekruisigd zoals Petrus, maar dan eindigt hij zijn leven. Het schijnt heel niet belangrijk te zijn, het staat niet eens in de Bijbel, maar we weten het uit de geschiedenis. Dan eindigt hij zijn leven met de dood door het zwaard. Zijn attribuut is nog altijd het zwaard. Waarom? En waarschijnlijk is hij helemaal niet oud geweest. We denken altijd dat hij heel oud is geweest. We gaan ervan uit dat hij in 64 is gestorven. En dat hij geboren is, weet niemand. Men gaat er vanuit tussen 1 en het jaar 10. Nou ja, goed, dan is hij zo'n, wat moeten we uitdrukken, zo'n goede 54 jaar geworden. Heel niet oud. Troost van het evangelie is. Niemand kan zeggen, voor mij is er geen redding, bewijs de apostel Paulus. Niemand kan zeggen, ik word op mijn eigen manier zalig, bewijs de apostel Paulus. Enkel en alleen door Jezus Christus. En daarna gaat hij zich verzetten. Tegen de Joden en tegen de Judaïsten. Tegen hen die zeggen, door Christus alleen? Nee, daar moet nog wet bij komen, daar moet nog dit bij komen, daar moet besnijdenis uitkomen. En hij leert alleen uit genade. Zalig die het woord hoort en het bewaart. Amen. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 2.